We verzoeken de gemeente om aan te vangen met het zingen van Psalm 97 en daarvan het vierde vers. Dat ieder schaamrood zij die onbeschroomd en vrij een beeld durf eer bewijzen en nietig afgoon prijzen. De ware God en hoon, knielt voor hem al gij goon, zwicht voor den opperheer, buigt u met ootmoed neer voor zijn geduchte troon. Psalm 97, het vierde vers. De schriftlezing voor deze avond is uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 15e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Johannes 15, vers 1 tot en met 17, maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 30, waarboven staat van de regering der kerk door kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, dat is hier regering, die ons onze Heere heeft geleerd in zijn woord. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen. Dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk. En door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Lezen we dan nu Johannes 15, de eerste 17 versen. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Alle rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. En alle die vrucht draagt, die reinigt hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij lieden zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelf, zo zij niet in de wijnstok blijft, alzo ook gij niet, zo gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok en gij de ranken. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Zo iemand in mij niet blijft, die is buitengeworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord. En men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Indien gij in mij blijft, en mijn woorden in u blijven, zo wat gij wilt, zult gij begeren, en het zal u geschieden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijkerwijs de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in deze mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zo zult gij in mijn liefde blijven. Gelijkerwijs ik de geboden mijns Vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u blijven en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijkerwijs ik u lief gehad heb. Niemand heeft meer de liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Ik heet u niet meer dienstknechten, want de dienstknecht weet niet wat zijn heer doet. Maar ik heb u vrienden genoemd, want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Gij hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren. En ik heb u gesteld dat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen, en dat uw vrucht blijven, opdat zo wat gij van de Vader begeren zult in mijn naam, hij u dat geven. Dit gebied ik u, opdat gij elkander lief hebt.
Gemeente, zingen we nu samen van Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is grote koning. Psalm 48, vers 4. Gemeente, met Gods hulp wil ik u deze avond een catechismespreek lezen van dominee van Eckeveld. Aan de beurt is zondag 30. En we lezen eerst vraag en antwoord 80 tot en met 82. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het antwoord: het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft, en dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand Gods zijns vaders, en daarvan ons wil aangebeden zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte des broods en wijns is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening der enige offerande en des lijdens van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Vraag 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord: voor degene die zichzelf vanwege hun zonde mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord: nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. We zingen samen van Psalm 40, het vierde en het achtste vers. Psalm 40, vers 4. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik: zie, ik kom, o Heer, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En het achtste vers, Psalm 40, vers 4 en 8, en ondertussen wordt er gecollecteerd. Gemeente, we zijn bezig met de behandeling van het heilige avondmaal uit onze catechismus. Aan de beurt is dus zondag 30. Het thema van de preek is de gastheer en de gasten. Twee gedachten. In de eerste plaats de volkomenheid van de gastheer. En in de tweede plaats de eigenschappen van de gasten. Dus het thema van de preek, de gastheer en de gasten. In de eerste plaats de volkomenheid van de gastheer. In de tweede plaats de eigenschappen van de gasten. Onze eerste gedachte, de volkomenheid van de gastheer. Waar ging het ten diepste om in de Reformatie? Om de enige offerande van Jezus Christus. De vraag was, is dat offer nu eens en voor altijd gebracht? Of moet het aangevuld of herhaald worden? Uit de Hebreeënbrief blijkt duidelijk dat onder het Oude Testament de offers steeds weer gebracht moesten worden. Want Christus zelf moest nog komen. Het bloed van stieren en bokken kon de zonde niet wegnemen. Maar het volkomen offer van Christus is voor eens en voor altijd gebracht op Golgotha. Dat hoeft nooit meer herhaald te worden. Dat hoeft nooit meer aangevuld te worden. Dat is eeuwig genoeg. Daar ging het om in de Reformatie. Daar gaat het ook om bij de bediening van het heilige avondmaal. Dan gaat het ook om dat enige offer dat voor eens en voor altijd gebracht is aan de kruispaal van Golgotha. Dat is ook de inhoud van vraag en antwoord 80, waarin wordt gesproken over de paapse mis. Het woord paaps is geen scheldwoord, maar het is een oud woord dat afgeleid is van het woord papa. Met het woord papa werd de paus bedoeld. De paapse mis is dus de pauselijke mis, de Rooms-Katholieke mis. Die paapse mis, zo zegt het antwoord, is een vervloekte afgoderij. Vandaag hebben veel mensen moeite met deze formulering, maar ik hoop dat het u duidelijk zal worden waarom het toch niet anders gezegd kan worden. We moeten bedenken dat vraag en antwoord 80 niet opgenomen waren in de eerste druk van de catechismus. Olevianus, een van de opstellers van de catechismus, heeft ze er later aan toegevoegd. Waarom? Wel, het concilie van Trente had de leer van de reformatie veroordeeld. Dat concilie had het vervloekt daarover uitgesproken, met name over de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, alleen door het geloof. Er werd gezegd, vervloekt is ieder die dat gelooft. Die vervloeking gold evenzeer de reformatorische leer van het avondmaal. Dat wordt uitdrukkelijk genoemd in de uitspraken van het concilie van Trent. Onomwonden is daar gezegd, wie niet gelooft dat in het avondmaal brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus, die is vervloekt. De Rooms-Katholieke Kerk heeft die uitspraken nog nooit ingetrokken. In dat licht heeft Olevianus vraag en antwoord 80 eraan toegevoegd. Hij heeft daarmee willen zeggen, jullie zeggen nu wel dat de leer van de reformatie vervloekt is, maar wij moeten het omkeren. De mis is een vervloekte afgoderij. Voordat we echter naar Rome kijken, moeten we beseffen dat ook wij hier worden aangesproken. Want die Roomse zuurdeesem leeft ook in ons hart. Ook wij willen iets hebben om op te steunen, buiten het enige offer van Christus. Daarmee verloochenen ook wij Christus. We kunnen hierbij denken aan de vervloekte afgoderij van ons eigen ik. Wij denken het zelf te kunnen, al is het maar voor een deel. De ogen van de reformatie zijn gelukkig opengegaan voor waar het werkelijk om gaat, namelijk om de volkomenheid van de gastheer aan zijn tafel. Het gaat bij het heilige avondmaal om de volkomenheid van Christus en zijn werk. De paapse mis ziet men als een herhaling van het offer van Christus. Rome leert dat wanneer er gezegd wordt, dat is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dat het dan ook werkelijk en wezenlijk het lichaam en het bloed van Christus is. Het woord mis is afkomstig van een Latijns woord, dat betekent zending of wegzending. In de christelijke kerk aan het begin van de jaartelling werd na de preek het avondmaal bediend. Maar dan werden eerst de catechumenen, die nog geen lid waren, weggezonden met de woorden, ite missa est, dat wil zeggen, ga heen, nu is de wegzending. Daarin klinkt het woord mis door. Direct wanneer de catechumenen vertrokken waren, werd het avondmaal bediend. Het woord missa is toen overgegaan op het avondmaal, vandaar dat er gesproken wordt over de paapse mis. Waar gaat het nu om? Als we het antwoord op vraag 80 goed lezen, dan zien we dat het om drie dingen gaat. In de eerste plaats om het offer van Christus, in de tweede plaats om de gemeenschap met Christus, in de derde plaats om de aanbidding van Christus. Als u het antwoord goed leest, zegt de catechismus eerst hoe het wel is, dat staat voorop, van daaruit horen we hoe het niet is. Allereerst wordt dus gesproken over het offer van Christus. We lezen in het eerste deel van antwoord 80. Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dat is het hart van de zaak, het hart van de reformatie. Maar ook het hart van het heilige avondmaal. Het gaat over de volkomenheid van de gastheer en van zijn offer. In het ene offer van Christus aan het kruis, dat voor eens en voor altijd volbracht is, vinden we de volkomen vergeving van al onze zonden. Wie daar nooit iets van gezien heeft, wie nooit iets ervaren heeft van de volkomenheid van het offer van Christus, die heeft ook geen oog voor de diepe betekenis van het heilige avondmaal. Brood en wijn spreken van het volkomen offer, waarin geen halve vergeving te vinden is, maar een volkomen vergeving. Niet alleen van sommige zonden, maar van alle zonden. Het heilige avondmaal predikt dat Christus een volkomen zaligmaker is. Hij heeft alles volbracht door dat ene offer op Golgotha. Hij heeft de zonde verzoend. Hij heeft de schuld betaald. Hij heeft de toegang geopend naar het vriendelijk aangezicht van God. God de Vader heeft niets meer van Christus te eisen. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Er is volkomen vergeving in dat ene offer. Hebt u daar wel eens iets van mogen zien bij brood en beker? Is dat wel eens opengegaan voor uw hart? Dan hebt u een gezegende avondmaalsviering. Avondmaal vieren wil toch zeggen vol te zijn van Christus. Dat wil zeggen, als een verloren zondaar in uzelf, gericht te worden alleen op hem en op zijn volbrachte werk. Het wil zeggen, de verzekering daarvan te proeven in brood en wijn. Hij schenkt een volkomen vergeving. Niet op grond van wat wij doen, niet op grond van ons geloven, van onze trouw, van ons gebed, van de diepte van ons berouw, maar alleen om het enige offer van Jezus Christus, dat Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. Dus er is geen plaats voor een ander offer. Christus' volkomen offer is de enige grond van de zaligheid. Wat is het onuitsprekelijk zalig om bij brood en beker met al uw schuld en verlorenheid op dat offer te zinken en te zakken en zo het heilige avondmaal te gebruiken. En het te geloven dat Jezus en zijn werk de grond is van mijn eeuwig behoud. Het is wonderlijk goed en zalig dat te mogen proeven in de tekenen en panden van zijn liefde en trouw. Zo zegt de catechismus dus eerst wat het wel is, daarna wat het niet is. Daarbij worden we bepaald in het midden van antwoord 80, want dat correspondeert met het eerste deel van het antwoord. We lezen daar: maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonde hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden. Wat betekent dat? Wel, het offer van Christus kan zijn kracht tot vergeving der zonde alleen doen als het dagelijks door de mispriesters opnieuw geofferd wordt. Dus het volkomen werk van Christus is niet genoeg. Voor de levenden niet en zelfs voor de doden niet. Bij de doden moet u denken aan degenen die al in het vagevuur zijn. Door het brengen van de mis kan het verblijf in het vagevuur bekort worden. Men kent ook het lezen van dodenmissen. Ook daardoor kunnen de doden eerder bevrijd worden uit het vagevuur. Bij het offer van Christus moet dus iets extra's komen. Dat offer moet herhaald worden. Dat kan pas kracht doen als het dagelijks door de mispriesters geofferd wordt. Het onbloedige misoffer is als het ware een aanvulling van het bloedige offer van Christus ten behoeve van levenden en doden. Deze opvatting verwerpen wij hardgrondig. Toch is het goed dat we eens bij onszelf naar binnen kijken, want dat aanvullen van het werk van Christus, zit dat niet heel diep in ons hart? Menen ook wij niet dat wij er nog iets aan moeten toedoen, wil het offer van Christus voor ons betekenis hebben? Wij menen zo vaak dat wij tranen moeten schreien, gebeden moeten bidden en goede werken moeten doen om het offer van Christus aan te vullen. Dan denken we, als ik maar genoeg geweend heb, als ik maar diep genoeg ontdekt ben en als ik maar hartelijk berouw heb, dan kan dat offer van Christus mij wat doen. Dus er moet iets van mij bijkomen. We willen ons eigen werk er zo graag tussen schuiven. Daarom is er geen reden om neer te kijken op de Rooms-Katholieke Kerk. Het leeft dus ook in ons hart. Ook op een avondmaalszondag willen we iets meenemen naar de tafel des Heren. Daar zoeken we dan verdiensten in. We zouden willen steunen op onze gebeden, tranen en zondekennis. Maar het is een maaltijd van enkel zondaren die het alleen kunnen verwachten van dat enige offer van Christus. Erskine zegt: Christus wordt aangeboden in het evangelie. Waarom zijn er zo weinig die hem aannemen? Onze handen zijn vol. We zouden graag met volle handen naar de avondmaalstafel willen komen. Onze handen moeten echter leeg zijn. Als u bezig bent het offer van Christus op welke manier dan ook aan te vullen, dan geldt dat het een verloochening is van de enige offerande en een vervloekte afgoderij. Dan buig ik voor de afgod van mijn ik. Als we het antwoord goed lezen, gaat het niet alleen om het offer van Christus, maar ook over de gemeenschap met Christus. In het eerste deel van antwoord 80 staat dat we door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, aan de rechterhand Gods, zijns vaders. We hebben met u Johannes 15 gelezen. Gods kinderen, zo lezen we daar, zijn levende ranken ingelijfd in de wijnstok Christus. Ze leven uit die wijnstok. Dat betekent dat wij afgesneden moeten worden van Adam. Dat wil ook zeggen dat we afgesneden moeten worden van ons eigen hoogmoedige ik. Dat is daar onlosmakelijk aan verbonden. Dan blijft er een arme, schuldige zondaar over. De inlijving veronderstelt afsnijding van de oude stam en ingeplant worden in de ware wijnstok, Jezus Christus. Dat is de weg van het geloof. U leest dat ook in zondag 7, waarin gesproken wordt over het ware geloof. Wat is nu de prediking van het avondmaal? Zoals brood één wordt met de eter, zo wordt de gelovige één met Christus. Die geestelijke gemeenschap door de Heilige Geest met Christus wordt ervaren als het avondmaal in het geloof gebruikt wordt. Dan ben ik zo één met hem dat ik been van zijn benen word en vlees van zijn vlees. Dus er is een nauwe verbinding tussen Jezus en de zijne. Dat wordt onderstreept in het heilige avondmaal. Hebt u zo wel eens aangezeten aan het heilige avondmaal? Hebt u zo wel eens de gemeenschap met hem mogen proeven? Dan neemt zijn liefde, zijn genade uw hart helemaal in. Dan wordt het uw verlangen om al meer aan Christus verbonden te worden. Laat het uw uitzien zijn om uit hem te leven als ranken uit de wijnstok meer en meer vruchten te mogen dragen. En zo al meer het beeld van Christus gelijkvormig gemaakt te worden. Wanneer het gaat over de inlijving in Christus, zegt de catechismus dat Christus nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is. Aan de rechterhand van God zijn Vader. Dat staat er niet zomaar bij. Daarmee wordt de gemeenschap met Christus niet aangeduid als iets lichamelijks. Als zou hij lichamelijk in brood en wijn aanwezig zijn, maar als iets geestelijks. Christus, de gastheer aan zijn tafel, is nu in de hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. Daarom wordt er in het avondmaalsformulier op gewezen dat wij onze harten omhoog moeten heffen. Het formulier zegt dat wij onze harten opwaarts naar de hemel moeten verheffen. Want daar is Jezus aan de rechterhand van de Vader. Daar is Hij die de voorspraak is. Als u dat zien mag, dat u zo, als u zo naar boven mag zien bij brood en beker, als uw hart zo mag worden gericht op Jezus die in de hemel is, dan geeft dat aanbidding. En wat is dan een gezegende avondmaalsviering? Als u hem aanbidden mag in zijn geest, in zijn liefde, in zijn genade en in zijn kracht. Om die aanbidding gaat het bij het heilige avondmaal. Daartegenover staat een mis, waarover we lezen in het tweede deel van antwoord 80. In de mis wordt geleerd dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is en daarom ook daarin aangebeden moet worden. Dus Christus is lichamelijk aanwezig. Dat heeft te maken met de leer dat brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Christus. Hij zou dan lichamelijk aanwezig zijn. Dan gaat u het zoeken in het zichtbare, in het uitwendige, in het lichamelijke, in het vormelijke. Opnieuw moeten we ons afvragen of dat gevaar er ook niet bij ons is. Dat we genoeg hebben aan de uiterlijke vorm. Hoeveel zijn er die genoeg hebben aan hun kerkgang, aan hun sleurgodsdienst, aan hun uiterlijke avondmaalsgang? Dan denkt men een kind van God te zijn omdat men aan het avondmaal is geweest. Hebt u daar dan genoeg aan? Wie is de gastheer voor u? Het gaat toch om de ontmoeting met hem? Of is het alleen maar een stuk uitwendigheid, een stuk vormelijkheid? Dat is een verloochening van het enige offer en het lijden van Jezus Christus. Als u werkelijk avondmaal mag vieren zoals God het bedoelt, komt u in aanbidding. Laat dat de nabetrachting toch mogen zijn. Dat is het derde. Het gaat in antwoord 80 over het offer van Christus, over de gemeenschap met Christus en over de aanbidding van Christus. We gaan nu naar het slot van het eerste gedeelte van antwoord 80, waar wordt gezegd dat Christus nu in de hemel is aan de rechterhand van de Vader en daar van ons wil aangebeden zijn. Aanbidding wil zeggen het hart naar boven heffen. Letten op de voorspraak die in de hemel is, aan de rechterhand van God. Letten op hem die daar pleit op zijn verdiensten en op zijn gerechtigheid. In de aanbidding wordt het hart hemelwaarts getrokken en wordt beleefd: daar is mijn schat, mijn rijkdom, mijn liefste, aan de rechterhand van de Vader. Dat is het hart van het Sursum Corda. Dat betekent letterlijk omhoog de harten. In het avondmaalsformulier wordt dat zo duidelijk onder woorden gebracht. Daarboven leeft hij altijd om voor zijn volk te bidden. Dat houdt nooit op. Daar zijn brood en wijn zegelen van. Bij het avondmaal zegt de Heer: mijn kind, als u straks de strijd weer in moet en de woestijn weer in moet, dan houd ik niet op in de hemel voor u te bidden. Als het om ons bidden moest, kwam er helemaal niets van terecht. Maar van zijn bidden geldt dat de Vader hem altijd hoort. Als dat mag leven in uw hart, komt u in aanbidding. Wat een wonder dat u met uw smart en schuld tot de medelijdende, biddende hoge priester in de hemel mag komen. De apostel zegt in de Hebreeënbrief: laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden ter bekwame tijd. Maar wat leert de mis over die aanbidding? Dat Christus lichamelijk onder brood en wijn is. En daarom moet hij ook daarin aangebeden worden. Zodra de priester gezegd heeft: dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, gebeurt het. Het brood verandert dan in zijn lichaam en de wijn in zijn bloed. Dan gaat men dat brood aanbidden. Dan knielt men voor het stukje brood. De catechismus noemt dat heidens. Dat is niets anders dan afgoderij. Heidenen buigen ook voor een stukje hout of steen. Dit is buigen voor een stukje brood. Hoe is het met ons? Als wij wel aan het avondmaal gezeten hebben, maar in ons leven nooit in aanbidding zijn gekomen voor Christus. Als hij nooit het middelpunt van ons verlangen is geworden. Als het uiteindelijk toch gaat om ons ik, om ons vrome, gevoelige ik, dan is dat een verloochening van het offer van Christus en eveneens een vervloekte afgoderij. Voelt u dat het hier om het hart van de zaak gaat? Nadat we met elkaar hebben stilgestaan bij de volkomenheid van de gastheer, willen we vervolgens letten op de eigenschappen van de gasten in onze tweede gedachte. Maar we zingen eerst van Psalm 63, het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, u zoek ik met verlangen. Zo ras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u. In een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63, vers 1.
Thank you.
Deze catechismeszondag bepaalt ons bij de gastheer en de gasten. We stonden stil bij de volkomenheid van de gastheer. Letten we nu nog op de eigenschappen van de gasten. Want voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het is niet zo dat de catechismus Rome veroordeelt en ons buiten schot laat. De catechismus spreekt immers ook over hypocrieten en huichelaars. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor mensen die onberispelijk leven? Nee. In het antwoord wordt het peillood in de diepte geworpen. Het gaat om het hart. God ziet het hart aan. Het gaat er niet om wie u in het openbaar bent. De fariseeën baden op de hoeken van de straten, waren voor het oog achtenswaardige mensen. Maar de vraag is, wie bent u in het verborgene? Hoe is uw hart? Kent u een verborgen leven? Hebt u een binnenkamer? De Heere ziet het hart aan. Tijdens een avondmaalsbediening zijn er mensen die speurend rondkijken en alleen maar op anderen letten, waarbij ze zichzelf vergeten. Wat doet hij of zij aan het avondmaal? Zou het bij hem of haar wel echt zijn? Maar in de catechismus gaat het niet over een ander. We staan zelf persoonlijk tegenover God verantwoordelijk. In de catechismus wordt de vraag gesteld: hoe is het met u? De mens beproeven zichzelf. We moeten niet om ons heen kijken, maar naar onszelf kijken. Wie zijn wij zelf voor God? In vraag 81 wordt gevraagd: voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? In het antwoord vinden we de drie stukken terug. Die drie stukken gaan heel het christenleven mee. De weg na het avondmaal is ook weer de weg van de drie stukken. Denkt u dat u daar ooit in uitgeleerd raakt? Ellende, verlossing, dankbaarheid. We moeten steeds maar weer opnieuw beginnen. Antwoord 81 spreekt allereerst van het stuk der ellende. Het heiligavondmaal des Heren is ingesteld voor degenen die zichzelf vanwege hun zonde mishagen. Avondmaalgangers zijn geen mensen die geen last hebben van hun zonde. Nee, zij mishagen zichzelf vanwege hun zonde. Ze hebben een hartelijk leedwezen over hun zonde. Jezelf mishagen is niet iets psychisch. Dat is niet denken vanuit een negatief zelfbeeld. Een mishagen te hebben aan zichzelf heeft niets te maken met een of andere persoonlijkheidsstoornis. Denk aan de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. De fariseer stond zichzelf te behagen en zei: Heere, ik dank u dat ik niet ben als andere mensen. Zijn ik kwam naar voren. Maar de tollenaar stond zichzelf te mishagen en zei: O God, wees mij, zondaar, genadig. Hij sloeg zich op zijn borst. Daar voelde hij de pijn over de zonde. Zijn hart werd verteerd door een diepe droefheid dat hij zoveel kwaad had bedreven tegenover een goeddoend God. Hij kwam ermee voor Gods aangezicht. Hij doorleefde in zijn hart: Heere, als u ooit naar deze vuile zondaar omziet, zal het alleen maar genade kunnen zijn. Nooit iets van mezelf, alles alleen van u. Kijk, dat is een mishagen te hebben aan zichzelf. Met zulke mensen wil Jezus avondmaal houden. Hen wil hij doen proeven hoe groot zijn genade is. Dan moeten we dus zondaar worden en zondaar blijven, ook na het avondmaal. We moeten zondaar en bedelaar blijven tot de laatste snik. We houden altijd alleen schuld over. We moeten het altijd weer hebben van vrije genade. Wat u als avondmaalganger meer bent dan enkel zondaar, dat bent u te veel. Maar wat een wonder als u evenals de Engelse prediker William Huntington achter uw naam mag zetten. Saved sinner, dat wil zeggen geredde zondaar. Vervolgens gaat de catechismus spreken over het stuk van de verlossing. En nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Is dat niet te hoog gegrepen? Vertrouwen dat mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. Is dat niet het verzekerde geloof waarin de apostel Paulus stond? Hoe is het dan met die schuchtere zielen die dat niet zo gemakkelijk durven zeggen? Die van verre staan en zich het niet durven toe-eigenen. U moet bedenken dat de formulieren staan op het standpunt van het volle geloof. De vergeving der zonden om Christus wil is echter ook voor de zwak gelovigen. Het avondmaal des Heeren is ook voor hen ingesteld. Het komt er maar op aan dat er geloof is. Er is een zwak geloof, een meer geoefend geloof, maar ook een verzekerd geloof. Er zijn verschillende trappen in het geloof. Maar het gaat erom of Jezus u dierbaar is geworden. Die schuchtere en bekommerde harten, die zichzelf zo vaak niets durven toe-eigenen, kennen toch momenten dat ze zichzelf kwijt zijn. Wanneer ze al, is het van verre, op hem mogen zien en zijn nabijheid mogen ervaren. Dan is het in het hart zalig vol. Dan mag u wel eens stamelen. Nu is het niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Later zegt u, hoe heb ik het durven zeggen? Dan komt er weer zoveel tegenop. Maar het gaat erom dat het wezen van het geloof in het hart is. Of het nu een zwak geloof is of een verzekerd geloof, dat meer vastheid gekregen heeft in Christus. Maar ook in het verzekerde geloof komt men altijd weer met zichzelf om. Opdat alleen Jezus en zijn verdiensten zullen overblijven. Dat is het hart van de zaak. Niets in ons, maar alles in hem. Bekommerde zondaren, die het om Jezus te doen geworden is, dan zijn er toch ook wel eens ogenblikken geweest. Dat kunt u toch niet vergeten. Dat de Heere zo dichtbij kwam en uw hart zo vervulde met zijn zoete, liefdevolle nabijheid, dat u in verwondering hebt gezegd, nu is het ook voor mij. Wel nu, dat geloof dat Jezus alles leert achten, wordt hier bedoeld. Het derde stuk, het stuk van de dankbaarheid, wordt ook genoemd in antwoord 81. En die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Ziet u dat het geloof geen volkomen geloof is? Het moet gesterkt worden, keer op keer. U stuit steeds weer op uzelf en op de overblijvende zwakheid waarover het antwoord spreekt. En al mag het bedekt zijn met het lijden en sterven van Christus, het steekt steeds de kop weer op. In mezelf blijf ik zondaar, tot mijn laatste snik toe. Het blijft hier een strijdende kerk. Maar als het goed is, dan is er ook het verlangen om hoe langer hoe meer het geloof te sterken en uw leven te beteren. Als het gaat over de heiligmaking, over het nieuwe leven, zegt Paulus in Filippenzen 3, ik jaag ernaar. Dan is er een verlangen om nooit meer te zondigen, om voor altijd dat eigen ik kwijt te zijn en eeuwig hem groot te maken bij het eeuwige avondmaal hierboven. Dan is de toekomst, dat is de toekomst van al Gods kinderen. Iedere avondmaalsbediening wijst daarheen. Dan kan het heimwee wel eens gaan leven in het hart. O Heere, wanneer komt die dag dat ik nooit meer hoef te zondigen en altijd bij u mag zijn? Nadat gesproken is over de eigenschappen van de gasten, zegt de catechismus ten slotte, maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Hypocrieten zijn huichelaars. Het woord hypocriet is eigenlijk ontleend aan een toneelspeler. Een toneelspeler kruipt altijd in de huid van een ander. Bij de Grieken had men dan een masker voor zich. Kinderen, jullie weten wel dat je er heel anders uitziet als je een masker voor hebt. Dan is het net of je een ander bent. Een hypocriet is iemand die een masker voor heeft waar hij achter weg kruipt. Dan is de vreze des Heren niet echt. Dan is het alleen maar een masker en geen wezenlijke zaak. Dan is het geen zaak van het hart. Dan is er geen werkelijke droefheid over de zonde. Geen werkelijk hongeren en dorsten naar Jezus om alleen hem over te mogen houden. Dan is er niet dat werkelijke verlangen om voor de Heren te mogen leven. Een hypocriet heeft slechts een masker waar hij achter weg kruipt en waarachter hij de zonde lief heeft. Dan is er geen sprake van een waarachtige bekering. Het zou verschrikkelijk zijn als u zo zou deelnemen aan het heilige avondmaal. Als u uzelf leert kennen, wordt u daar bang voor. Dan zegt u, o Heere, beproef me toch. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid me op de eeuwige weg. Dan bent u bang voor uzelf en voor uw eigen bedriegelijke hart. De hypocriet heeft genoeg aan het masker. Maar hij eet en drinkt zichzelf een oordeel, zo zegt het antwoord. Wat is het verschrikkelijk als u zo avondmaal viert. Het is om bang van te worden. De zulken zullen straks horen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Weet u wat de oprechten zeggen? Heere, kijkt u dan toch maar in mijn hart. U weet van mijn zonde en schuld. Maar u weet toch alle dingen, u weet toch dat ik u lief heb. Ze zeggen met Petrus, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Dat kan iemand met een masker op niet zeggen. Maar de oprechten mogen wel eens een beroep doen op Gods alwetendheid. Ze zeggen, Heere, u weet het, mijn hart schreeuwt naar u. Kinderen, zeggen jullie ook wel eens, Heere Jezus, ik ben soms zo ongehoorzaam. Mijn vader en moeder moeten wel eens boos op me zijn. Maar u weet toch hoe het in mijn hart is. Ik kan u niet missen. Ik heb vaak zo'n verdriet over mijn zonde. Kinderen, vraag het maar veel. Heere, wilt u ook aan mij denken in uw genade? Bij de hypocrieten gaat het dus over het hart dat niet oprecht is voor God. Maar hoe zit het nu met de buitenkant? Daarover kunnen we kort zijn. In de volgende zondag wordt dat verder uitgewerkt. We lezen in vraag 82. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord luidt nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. God oordeelt over het hart. Dat kan een kerkenraad niet, dat kan een mens niet. Wij kunnen ons vreselijk in anderen vergissen en in onszelf. De Heere oordeelt over het hart. Maar nu gaat het over de buitenkant. Er wordt gesproken over een zondig, goddeloos leven. Dat is een aanstootgevend leven. Als ons leven zo is, kunnen we niet deelnemen aan het avondmaal. Dan wordt het verbond Gods ontheiligd. Dan komt er een ban in het leger, zoals er bij Achan een ban in het leger kwam. Eén avondmaalganger die in aanstootgevende zonde leeft, kan een ban betekenen in de gemeente. Wij zijn geen hartenkenners, maar we weten wel dat de vruchten van het nieuwe leven zichtbaar worden. Als iemand in ernstige zonde leeft, kan hij geen avondmaal vieren. Dat geldt ook als iemand een valse leer propageert in de gemeente. Ook in dat opzicht kan onze wandel in strijd zijn met Gods woord en wet. Daardoor wordt het verbond van God ontheiligd. Want het heilige avondmaal is een teken en zegel van het genadeverbond. Daarom is de christelijke kerk schuldig naar de ordening van Christus en zijn apostelen, zulken totdat zij betering huns levens bewijzen, door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. En zo komen we op het terrein van de tucht. Het woord opent de poort voor de een en sluit de poort voor de ander. Maar dat geldt ook de tucht. We hopen dat in de volgende zondag te zien. Gemeente, we hebben stilgestaan bij de volkomenheid van de gastheer. Wat betekent die gastheer voor u? Hoe zouden we deel kunnen nemen aan het avondmaal als die gastheer ons niet dierbaar en noodzakelijk geworden is? Als we onszelf in het leven kunnen houden buiten hem? Als we nog altijd knielen voor de afgod van ik? Als we altijd nog kunnen steunen op zoveel wat buiten Christus is? Wie is de gastheer voor u geworden? Paulus moest alles kwijt waar hij op steunde, buiten Christus, opdat het Jezus alleen zou zijn. Dat blijft over. Niets in ons, maar alles in hem. Dat is het hart van het evangelie. Dat is het hart van het heilige avondmaal. Dat is het hart van een waarachtig christelijk leven. Alles in hem. Zo reis ik naar het eeuwige Jeruzalem. Amen. Laten we eindigen. Heere die in de hemel woont, u kent ons hart. En u weet volmaakt wat u, de gastheer, voor ieder van ons betekent. Mag dat de vraag zijn, ken ik hem? En als we u niet kennen, dat het gebed zal zijn, o, dat ik hem ken. Maar geef dat ook aan degene die u wel kennen. Wat is er steeds weer ontdekking en onderwijs nodig? Heere, wilt u het geven uit genade, elke keer weer als uw woord horen en als uw woord openen en lezen. We danken u voor alles wat u gaf, dat we uw woord ook in deze avond in alle rust mochten beluisteren. Wilt u het zelf in onze harten brengen? En wilt u verzoening doen over al het zondige? Wilt u met ons gaan in deze week, in de onbekende toekomst? Wilt u bij de rouwende familie zijn, die als u het geeft morgen rond het graf zal staan om een geliefde te begraven? Wilt u nabij zijn en sterken en troosten? Wilt u met ieder van ons zijn in alle omstandigheden van het leven? Wilt u bij onze vrienden van de Beukelaar, de Boog en de Rondas zijn en ook hen gedenken? Verzoen onze zonden en zie ons aan in uw Zoon, alleen om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 118, vers 3. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. De Heer verhoorde mij in het lijden en deed mij in de ruimte gaan. Psalm 118, vers 3. eindigen we met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.